Het grote conflict. Hoofdstuk 1. De verwoesting van Jeruzalem, deel 1. Och, of gij ook deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, en u van alle zijden in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en zij zullen in u geen steen op de ander laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Lucas 19, vers 42 tot en met 44. Van de top van de Olijfberg zag Jezus Jeruzalem voor zich liggen. Schoon en vredig was het tafereel dat zich voor hem uitstrekte. Het was in de paastijd, en uit alle landen waren de Israëlieten daar bijeengekomen om het grote nationale feest te vieren. Tussen de tuinen en de wijngaarden en de groene hellingen, waar de vele pelgrims hun tenten hadden opgeslagen, verrezen de terrasvormige heuvels, de prachtige paleizen en zware vestingwerken van Israëls hoofdstad. De dochter van Sion scheen in haar trots te zeggen: "Ik zit als een koningin en zal geen rouw zien." Ze was even mooi en achtte zich even verzekerd van Gods gunst als toen de koninklijke zanger eeuwen daarvoor zong: "Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, de stad van de grote koning." Psalm 48, vers 3. Voor hem lagen de prachtige gebouwen van de tempel. De stralen van de ondergaande zon vielen op de sneeuwwitte blankheid van hun marmeren muren. En het licht werd weerkaatst door de gouden poort, de torens en de kantelen. De tempel stond er als de volmaakte schoonheid, de trots van het Joodse volk. Welke Israëliet kon hier naar kijken zonder een gevoel van vreugde en bewondering? Maar Jezus werd door hele andere gedachten verontrust. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Lucas 19, vers 41. Tijdens de algemene vreugde ter gelegenheid van de triomfantelijke intocht, toen de mensen met palmtakken wuifden en het geluid van de blijde Hosanna tussen de heuvels weergalmde en duizenden stemmen hem tot koning uitriepen, werd de verlosser van de wereld overweldigd door een plotse, geheimzinnige droefheid. Hij, de Zoon van God, de beloofde van Israël, wiens macht de dood had overwonnen en het graf zijn gevangenen had ontnomen, weende. Het was geen verdriet dat wel vlug voorbij zou gaan, maar een grote, niet te onderdrukken angst. Hij weende niet om zichzelf, hoewel hij heel goed wist waarheen hij ging. Voor hem lag het Gethsemane, de plaats van zijn naderende doodstrijd. Ook de schaapspoort kon hij zien. Door deze poort waren eeuwenlang de offerdieren geleid. Ze zouden ook voor hem opengaan, wanneer hij als een lam ter slachting zou worden geleid. Jesaja 53, vers 7. Niet ver daarvan lag Golgotha, de plaats van zijn kruisiging. Over het pad dat Christus spoedig zou betreden, zou de verschrikking van een grote duisternis vallen, wanneer hij zijn leven als een offer voor de zonde zou geven. Toch was het niet de gedachte aan deze gebeurtenissen die hem in dit uur van blijdschap zo somber stelde. Zijn voorgevoel voor de bovenmenselijke angst kon zijn edelmoedigheid niet overschaduwen. Hij weende om de duizenden verdoemden van Jeruzalem, om de blindheid en de onmoedvaardigheid van de mensen die hij was komen zegenen en redden. Jezus zag de geschiedenis van Gods bijzondere gunst en beschermende zorg voor het uitverkoren volk gedurende een periode van meer dan 1000 jaar voor zich. Daar stond de berg Moria, waar de Zoon der Belofte als een gewillig slachtoffer op het altaar zou worden gebonden, als een voorafschaduwing van het offer van Gods Zoon. Daar was het verbond, de heerlijke belofte van de Messias, aan de Vader der gelovigen bevestigd. Genesis 22, vers 9 en 16 tot en met 18. Daar hadden de vlammen van het offer die ten hemel opstegen, van de dorsvloer van Ornan, het zwaard van de verderfengel afgewend, 1 Kronieken 21. Een passend symbool voor het offer en middelaarschap van de verlosser ten gunste van de schuldige mensheid. Jeruzalem was meer dan elk andere plaats op aarde door God geëerd. God had Sion verkoren en hij had het zich ter woning begeerd. Psalm 132, vers 13. Daar hadden heilige profeten eeuwenlang hun waarschuwingsboodschappen uitgesproken. Daar hadden de priesters met hun wierookvaten gezwaaid. En daar was de wierookwolk met de gebeden van de gelovigen tot God opgestegen. Daar was elke dag het bloed van de geslachte lammeren geofferd, als een voorafschaduwing van het Lam Gods. Daar had God zijn tegenwoordigheid geopenbaard, in de wolk der heerlijkheid boven het verzoendeksel. Daar had de onzichtbare ladder, die de hemel met de aarde verbond, gestaan. De ladder waarlangs de engelen neerdaalden en weer opklommen. Genesis 28, vers 12 en Johannes 1, vers 52. De ladder die de weg naar het allerheiligste voor de wereld opende. Was Israël als volk trouw aan God gebleven, dan zou Jeruzalem voor altijd hebben bestaan en Gods uitverkorenen zijn gebleven. Jeremia 17, vers 21 tot en met 25. Maar de geschiedenis van het uitverkoren volk was een aaneenschakeling van afvalligheid en opstandigheid. Ze hadden Gods genade verworpen, hun voorrechten misbruikt en de kansen die hun werden geboden genegeerd. Hoewel Israël de bode Gods had bespot, zijn woorden had veracht en zijn profeten had gehoond, 2 Kronieken 36 vers 16, had hij zich toch aan hen geopenbaard als de Heere Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, Exodus 34 vers 6. Ondanks het feit dat hij herhaaldelijk werd verworpen, was zijn barmhartigheid blijven pleiten. Met meer medelijdende liefde dan een vader toont aan zijn zoon, over wie hij zich zorgen maakt, zond God wel zijn bode tot hen, vroeg en laat, want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. 2 Kronieken 36 vers 15. Toen vermaning, smeekbeden en bestraffingen niet hielpen, zond hij hun de beste gave van de hemel. Ja, hij schonk zelfs de ganse hemel in die ene gave. Gods zoon werd persoonlijk gezonden om met de onboetvaardige stad te pleiten. Christus had Israël als een uitnemende wijnstok uit Egypte uitgegraven. Psalm 80 vers 9. Zijn eigen hand had de heidenen voor hen verdreven. Hij had Israël geplant op een vruchtbare heuvel. Zijn beschermende zorg had de wijnstok omtuind. Hij had zijn dienstknechten gestuurd om voor hem te zorgen. In Jesaja 5 vers 14 zegt hij: wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Hij verwachtte dat de wijngaard goede vruchten zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. En toch kwam hij met de vurige hoop nog vruchten te vinden, persoonlijk naar zijn wijngaard om te zien of hij hem misschien nog voor de ondergang zou kunnen bewaren. Hij groef rondom zijn wijnstok, hij snoeide en verzorgde hem. Hij was onvermoeibaar in zijn pogen om deze wijnstok, die hij zelf had geplant, te redden. 3 jaar lang had de Heere van licht en heerlijkheid onder zijn volk gewoond. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende alle die door de duiven overweldigd waren, om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Lammen konden weer lopen, doven konden weer horen. Melaatsen werden gereinigd, doden werden opgewekt en armen ontvingen het evangelie, Handelingen 10 vers 38, Lucas 4 vers 19 en Matthäus 11 vers 5. In zijn genade nodigde hij iedereen uit: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, Matthäus 11 vers 28. Hoewel zijn goedheid met kwaad en zijn liefde met haat werd beantwoord, Psalm 109 vers 5, heeft hij in zijn werk van barmhartigheid volhard. Wie zijn genade zocht, werd nooit afgewezen. Al had hij geen dak boven zijn hoofd en waren spot en armoede zijn dagelijks lot, toch leefde hij om te voorzien in de behoeften van de mensen, om hun nood te ledigen en om met hun te pleiten dat ze de gave des levens zouden aannemen. De golven van de genade die door hun hardnekkigheid werden teruggeslagen, rolde terug als in een sterkere golfslag, vol barmhartige, onuitsprekelijke liefde. Maar Israël had zich afgewend van zijn beste vriend en enige helper, Men had het pleiten van zijn liefde veracht, zijn raadgevingen verworpen en om zijn waarschuwingen had men gelachen. De tijd van hoop en vergeving ging snel voorbij. De beker van Gods lang uitgestelde gramschap was bijna vol. De wolken die zich in de loop der eeuwen van afval en opstand hadden samengetrokken, en die nu zwart van onheil zagen, stonden op het punt om los te barsten over een schuldig volk. En hij, de enige die hen kon redden van hun naderende ondergang, was versmaad, bespot, verworpen en zou weldra gekruisigd worden. Wanneer Christus op het kruis van Golgotha zou hangen, zou Israël niet meer het door God bevoorrechte en gezegende volk zijn. Het verlies van één ziel weegt zwaarder door dan de winst en de schatten van de hele wereld. Maar toen Christus Jeruzalem beneden zich zag liggen, zag hij de ondergang van een hele stad, van een heel volk voor zich. De stad en het volk eens door God uitverkoren, eens zijn bijzondere, waardevolle schat. Profeten hadden geweend om de afvalligheid van Israël en om de verschrikkelijke verwoestingen die de gevolgen waren van hun zonden. Jeremia wenste dat zijn ogen een bron van tranen waren, zodat hij dag en nacht kon bewenen de verslagenen van de dochters mijns volks, omdat de kudde des Heren is weggevoerd, Jeremia 9 vers 1 en 13 vers 17. Hoe groot moet dan dit verdriet zijn geweest van hem, die met zijn profetische blik niet jaren, maar eeuwen overzag? Hij zag de verderfengel met zijn zwaard opgeheven tegen de stad die zo lang Gods woonplaats was geweest. Van de top van de Olijfberg, dezelfde plaats die later door Titus en zijn leger zou worden bezet, keek hij op het dal neer op de heilige voorhoven en zuilengangen. Met tranen in zijn ogen zag hij het verschrikkelijke toekomstbeeld van muren die omringd waren door vijandelijke legerscharen. Hij hoorde de stemmen van moeders en kinderen die in de belegerde stad om brood riepen. Hij zag haar heilige, prachtige tempel, haar paleizen en haar torens ten prooi aan de vlammen. Waar dat alles eens had gestaan, zag hij slechts smeulende puinhopen. Toen hij de eeuwen overschouwde, zag hij het verbondsvolk verstrooid over alle landen, gelijk wrakstukken op een woeste kust. In de straf die spoedig over de kinderen van dit volk zou komen, zag hij slechts de eerste teug uit de beker der gramschap, die zij bij het laatste oordeel tot de bodem zouden moeten ledigen. Goddelijke barmhartigheid en een hunkerende liefde werden uitgedrukt in de smartelijke woorden: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. O dat gij, een volk, bevoorrecht boven elk ander, toch de tijd van uw bezoeking en de dingen die tot uw vrede dienen had gekend. Ik heb de engel van het oordeel tegengehouden. Ik heb u tot berouw geroepen, maar tervergeefs. Niet alleen dienstknechten, boodschappers en profeten hebt gij teruggewezen en verworpen, maar zelfs de heilige Israëls, uw verlosser. Als u wordt vernietigd, draagt u alleen de verantwoordelijkheid. En toch wilt u tot mij niet komen om leven te hebben, Matteüs 23 vers 37 en Johannes 5 vers 40. Christus zag in Jeruzalem een beeld van de wereld die verhard is in ongeloof en opstandigheid en die met grote spoed het vergeldende oordeel van God tegemoet gaat. De ellende van een gevallen mensheid die op hem drukte, deed zijn lippen die zeer bittere kreet slaken. Hij zag de geschiedenis van de zonde uitgedrukt in menselijke ellende, tranen en bloed. Zijn hart was ontroerd door een oneindig medelijden met de kwellende, lijdende mensheid. Hij wilde allen van hun ellende verlossen. Maar zelfs zijn hand kon de vloed van menselijk leed niet doen keren. Weinigen zouden zoeken naar hun eeuwige bron van hulp. Hij was bereid het leven te verliezen om de zaligheid binnen hun bereik te brengen. Maar slechts enkele wilden tot hem komen, opdat ze leven zouden hebben. De majesteit des hemels in tranen. De Zoon van de oneindige God was zeer bedroefd en ging gebukt onder angst. De ganse hemel werd met verwondering vervuld bij het zien van dit tafereel, dat ons de buitengewone zondigheid van de zonde laat zien. Het toont ons hoe moeilijk het zelfs voor de oneindige macht is om de schuldige te redden van de gevolgen van de overtreding van Gods wet. Toen Jezus in een profetisch gezicht de laatste generatie zag, merkte hij hoe de wereld verstrikt was in een bedrog dat erg veel leek op de misleiding die de ondergang van Jeruzalem had veroorzaakt. De grote zonde van de Joden was hun verwerping van Christus. En de grote zonde van de christelijke wereld was haar verwerping van Gods wet, het fundament van zijn heerschappij in hemel en op de aarde. Gods geboden zouden veracht en opzij gezet worden. Miljoenen mensen, geketend aan de zonde, slaven van Satan en gedoemd om de tweede dood te sterven, zouden in de tijd van hun bezoeking weigeren te luisteren naar de waarheid. Wat een onbegrijpelijke dwaasheid! 2 dagen voor het paasfeest, toen Christus voor de laatste keer de tempel had verlaten, nadat hij de Joodse leiders openlijk van schijnheiligheid had beschuldigd, ging hij opnieuw met zijn discipelen naar de Olijfberg en ging met hen zitten op de met gras begroeide helling, waarvan ze een uitzicht over de stad hadden. Weer zag hij haar muren, torens en paleizen. Weer zag hij de tempel in zijn verblindende pracht, een diadeem van schoonheid, als een kroon op de heilige berg. 1000 jaar tevoren had de psalmdichter Gods gunst aan Israël, het kiezen van Israëls heiligdom tot zijn woning, geprezen. In Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn woning. Hij verkoos de stad van Juda, de berg Sion die hij lief heeft. Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste bergen, Psalm 76 vers 3 en 78 vers 68 en 69. De eerste tempel was gebouwd in het tijdperk van de grootste welvaart van Israëls geschiedenis. Koning David had grote schatten bijeengebracht en het ontwerp was onder goddelijke inspiratie gemaakt, 1 Kronieken 28 vers 12 en 19. Salomo, de wijste onder de koningen van Israël, had het werk voltooid. Deze tempel was het prachtigste bouwwerk dat de wereld ooit had gekend. Toch had God bij monden van de profeet Haggai over de tweede tempel gezegd: "De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen." Haggai 2 vers 10 en 8. Na de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar werd hij ongeveer 500 jaar voor de geboorte van Christus herbouwd door een volk dat uit een levenslange ballingschap werd teruggekeerd naar de woestijn, een bijna verlaten land. Er waren onder hen oude mannen die de heerlijkheid van Salomo's tempel hadden gezien, die weenden bij de grondlegging van het nieuwe bouwwerk, omdat het zoveel minder was dan het eerste. De overheersende stemming is heel goed beschreven door de profeet: "Wie onder u is overgebleven, die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen?" Haggai 2 vers 4 en Ezra 3 vers 12. Toen werd de belofte gegeven dat de heerlijkheid van het laatste huis groter zou zijn dan die van het eerste. Maar de tweede tempel heeft de eerste niet geëvenaard in heerlijkheid. Het werd ook niet gewijd door de zichtbare tekenen van Gods tegenwoordigheid, zoals in de eerste tempel. Er was geen openbaring van bovennatuurlijke kracht bij zijn inwijding. Het pas opgerichte heiligdom werd niet vervuld door Gods aanwezigheid. Er daalde geen vuur uit de hemel neer om het offer op het altaar te verteren. Er was geen wolk der heerlijkheid meer tussen de cherubs in het heilige der heiligen. De ark, het verzoendeksel en de tafelen der getuigenis werden er niet meer gevonden. Geen stem klonk uit de hemel om de vragende priester Gods wil bekend te maken. Eeuwenlang hadden de Joden tevergeefs getracht aan te tonen op welke wijze Gods belofte, door Haggai gegeven, was vervuld. Maar hoogmoed en ongeloof verblinden hun geest, zodat ze de ware betekenis van de woorden van de profeet niet begrepen. De tweede tempel werd niet geëvenaard met een wolk van Gods heerlijkheid, maar met de levende tegenwoordigheid van iemand in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Iemand die de God zelf was, geopenbaard in het vlees. De wens aller heidenen was werkelijk tot zijn tempel gekomen toen de man van Nazareth leerde en genas in zijn heilige voorhoven. De tweede tempel overtrof de eerste in heerlijkheid door de tegenwoordigheid van Christus en daardoor alleen. Maar Israël had de gaven die hun door de hemel werd aangeboden verworpen. Met de nederige leraar die op die dag zijn gouden poort verliet, was de heerlijkheid voor altijd van de tempel geweken. De woorden van deze heiland waren al in vervulling gegaan. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Matteüs 23, vers 38. De discipelen waren verbijsterd en verwonderd toen Christus voorzegde dat de tempel zou worden verwoest. Ze wilden de betekenis van zijn woorden beter begrijpen. Meer dan 40 jaar lang had men veel geld geschonken, arbeid geleverd en vakmensen ingezet om de tempel te verfraaien. Herodes de Grote was erg vrijgevig geweest met Romeinse rijkdommen en Joodse schatten. En zelfs de keizer had er met zijn schenkingen toe bijgedragen. Men had blokken van wit marmer van bijna fabelachtige afmetingen die voor dit doel uit Rome waren gekomen voor de bouw gebruikt. Hierop hadden de discipelen gewezen toen ze zeiden: Meester, zie welke stenen en welke gebouwen, Marcus 13 vers 1. Op deze woorden gaf Jezus het ernstige, verbazingwekkende antwoord: Voorwaar, ik zeg u, er zal geen steen op de ander gelaten worden die niet zal worden weggebroken, Matteüs 24 vers 2. Volgens de discipelen zou de verwoesting van Jeruzalem samenvallen met de gebeurtenissen rond Christus' persoonlijke komst, met macht en heerlijkheid, om de troon van een wereldrijk te bestijgen, de onboetvaardige Joden te straffen en het volk van het Romeinse juk te bevrijden. Jezus had hun gezegd dat hij zou terugkomen. Bij de vermelding van de oordelen die over Jeruzalem zouden komen, werden hun gedachten dan ook opnieuw bij de wederkomst bepaald. En toen ze rond de heiland geschaard waren, op de Olijfberg, vroegen ze: Wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Vers 3. Door Gods barmhartigheid werd de toekomst voor de discipelen verborgen gehouden. Hadden ze op dat ogenblik de twee verschrikkelijke feiten, het lijden en de dood van de Verlosser, en de verwoesting van hun stad en de tempel ten volle begrepen, dan zouden ze door ontzetting zijn overmand. Met enkele lijnen gaf Christus hun het beeld van de belangrijkste gebeurtenissen die zouden plaatsvinden voor het einde der tijden. Zijn woorden werden toen niet ten volle begrepen, maar hun betekenis zou duidelijk worden op het ogenblik dat het volk de daarin vervatte onderrichtingen nodig zou hebben. De profetie die hij uitsprak had een dubbele betekenis. Het voorzegde de verwoesting van Israël. En het wees ook op de verschrikkingen van de laatste grote dag. Jezus verkondigde aan de luisterende discipelen de oordelen die het afvallige Israël zouden treffen en wees in het bijzonder op de vergeldende toorn die over hen zou komen vanwege hun verwerping en kruisiging van de Messias. Aan die verbijsterende climax zouden onmiskenbare tekenen voorafgaan. Het uur der verschrikking zou plotseling komen en zich snel voltrekken. De heiland gaf zijn volgelingen deze waarschuwing: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geven er acht op. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, Matteüs 24 vers 15 en 16 en Lucas 21 vers 20 en 21. Wanneer de aan afgoden gewijde banieren van de Romeinen zouden worden geplant in de heilige grond, die zich over enige afstand buiten de stadsmuren uitstrekten, moesten de volgelingen van Christus zich in veiligheid stellen door te vluchten. Wanneer ze het waarschuwingsteken zagen, moesten zij die wilden vluchten dat onmiddellijk doen. In het gehele land van Judea en ook in Jeruzalem zelf, moest er direct gevolg worden gegeven aan het sein om te vluchten. Wie zich toevallig op het dak bevond, mocht niet naar zijn huis afdalen, zelfs niet om zijn waardevolste bezittingen in veiligheid te brengen. Zij die werkten op de akkers of in de wijngaarden, mochten niet terugkeren om hun opperkleed te halen, dat ze aflegden wanneer ze in de hitte van de dag hun arbeid verrichtten. Ze mochten geen moment aarzelen, want dan zouden ze ook het slachtoffer worden van de algemene verwoesting.